Daar word je stil van. Dank jullie wel. En ik moest ook denken aan het Engelstalige lied. Yeah. Jesus Alone. Our Rock, Our Cornerstone. Nou is mijn Engels niet helemaal fantastisch. Maar ik moest wel aan Kevin denken. En ik heb Kevin ontmoet in Kenia. En even vooraf, Kenia. Ik was op Muscatlon in Kenia voor Open Doors. En Kenia... denk van, nou, christenvervolging zou je misschien niet denken van, nou, dat is het eerste land dat nu opkomt. Alleen daar hebben heel veel de moslims hebben daar de sleutelposities in het land. En Kevin was een oud bendeleider. Hij was een jaar of 19 toen ik hem mocht ontmoeten. En hij sliep in de kerk, hij woonde in de kerk. En het enige wat hij deed was in de kerk klusjes doen. En op een gegeven moment ging hij elke dag naar de sloppenwijk die er achter de kerk lag, waar bijna 1,2 miljoen mensen in wonen, of daar wonen. En hij ging daar voor afval opruimen. Dat was zijn dagelijkse besteding. En op een gegeven moment deed hij zijn verhaal dat hij een bendeleider was, dat hij drugs dealde, dat hij meerdere vrouwen had, dat hij een huis had, dat hij een auto had. En dat hij hele goede schoenen had. Dat was voor hem heel belangrijk, dat hij goede schoenen had. Toen ik hem ontmoette, had hij ook speciale schoenen aan. En dan zeg ik van, ja kijk, ik heb dezelfde schoenen als Virgil van Dijk. Dat is toch die Nederlander bij jullie. Dat was voor hem heel belangrijk. En ik zeg op een gegeven moment, ik was met hem één op één een keer in gesprek op een avond in een hotel. Ik zeg, ja maar Kevin, ik zeg maar, wat maakt het nou dat jij nu niet meer die bendeleider bent? Dat je eigenlijk wereldsgezien van alles hebt. En dat nu alles op tabé hebt gezegd, dat je nu eigenlijk helemaal niks hebt. Je slaapt op een klein stretchertje, zeg maar, in de kerk. Je bent heel de dag een beetje afval aan het ruimen in de hoop dat iemand daarover begint. En hij zegt, ik ben in mijn dagelijks leven docent. En hij zegt, are you a teacher? And you ask me this. Dus ik was zo geraakt door zijn antwoord. En ook gewoon van, Jezus is de hoeksteen, zegt hij. Ik heb alles. Ook al lijkt het wereldgezien niks meer, maar ik heb Jezus nu. En alles is mij waard geweest om dat vaarwel te zeggen, om dit te mogen doen en zijn liefde door te geven. En ik het vaste vertrouwen. Het geloof van zo'n jonge man die eigenlijk wereldsgezien al heel veel had. Zeker in een land waar niet heel veel te besteden is bij de gemiddelde mens. En hij gaat gewoon elke dag, vandaag de dag nog steeds die sloppenwijk in. Afvalruimen in de hoop dat iemand hem aanschiet. Waarom hij dit doet. En dat hij mag getuigen van de hoop die hij heeft. Dat even vooraf. Daar moest ik aan denken. Dat ga ik niet elke keer doen, maar anders zitten we hier vanavond nog. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dank u voor uw hartelijke ontvangst vanochtend allen. En dan denk ik, oh wat is het mooi om hier te zijn. En ik zie hier zoveel mooie mensen. Ik zie, ook zag ik wat ouderen achterin dansen. En denk, oh wat is het toch een vreugde om bij elkaar te mogen zijn. En dan denk ik ook, zo mooi ook om een viool een keer te horen. Daar ben ik niet gewend in de dienst. Ja, schitterend om hier te zijn. Maar ook wel eigenlijk heel erg dubbel. Want wij zitten hier in vrijheid. Ik mag straks het woord openen. En er zijn er 388 miljoen van onze broers en zussen die dat niet kunnen. Die vanochtend niet naar een kerk kunnen. Die vanochtend niet weten of ze überhaupt de avond nog halen. Dat ze niet weten dat er nog een uitkomst is. Van dat ze zo gevangen zitten. Zo in een kamp zitten, bijvoorbeeld Noord-Korea. Of dat ze überhaupt ooit nog hun geliefde mogen zien. En 388 miljoen, dat is op de basis van de ranglijst christenvervolging. Elk jaar wordt het meer. Elk jaar meer komen er meer mensen die verdrukt of vervolgd worden. Dat is 1 op de 7. Ik zat af en toe een beetje even gauw te tellen met hoeveel we hier waren. Volgens mij, als ik goed geteld heb, betekent dus dat er 8 mensen in deze ruimte eigenlijk wereldwijd gezien dan gevangen zouden zitten. Zo groot is het aantal. 1 op de 7. Maar ik ben heel erg optimistisch en hoopvol ingesteld. Dat betekent wel dat er 6 van die 7 nog wel iets kunnen doen. En daarvan ga ik straks een aantal dingen met u delen. Een aantal dingen met u meenemen. Maar ik sta hier namens Open Doors. Mag die verder, alstublieft? En het is al een beetje verteld door de oudste. Open Doors, het is ruim 71 jaar geleden ontstaan vanuit... Gaat goed? Oké, prima. Open Doors is ontstaan vanuit de roeping van een grote broer, Brother Andrew, Anna van der Bijl. En die is dus inderdaad met zijn kevertje, is hij dus naar het Oostblok gegaan en is Bijbels gaan delen. En dat is zo gegroeid naar de stichting van vandaag de dag voor Open Doors. Open Doors bedient ongeveer 9,5 miljoen christenen wereldwijd in meer dan 70 landen. En dat is natuurlijk fantastisch dat we zoveel mensen mogen bereiken met het woord. Zoveel mensen tot een hand en een voet mogen zijn. Dus ik vind het fantastisch, 9,5 miljoen, dat zijn er ontzettend veel. Dat is bijna half, ja, ongeveer half Nederland. Iets meer dan half Nederland. Maar vergeleken met het aantal van die 388 miljoen, is het nog maar een begin. Maar ik vind het fantastisch om hier te mogen staan. Klik maar verder tot ik weer een plaatje heb. Ik ga gewoon verder. Dan zal ik even iets korts over mezelf vertellen. Ik ben denk ik voor de meeste van jullie een onbekende. Mijn naam is Bram Smits. Ik ben inmiddels lichamelijk 37. De Heer zegt altijd tegen mij, wees als een kind. Dus ik stuit er nog altijd nog alle kanten op. Dus vandaar dat ik ook ga lopen. En ik preek namens Open Doors. Dat doe ik in mijn vrije tijd erbij, laat ik het zo zeggen. Want ik ben getrouwd. Ik heb 3 prachtige dochtertjes. En ik ben docent. Ik werk op een middelbare school. Dus ik heb nu ook lekker vakantie. Dus en ik geef daar wiskunde, geschiedenis en godsdienst. Aan tussen de 12 en de 18. Heerlijke kneedbare leeftijd. Laten we het daarop houden. En ik mag dit doen omdat ik al meerdere keren op Muscatlon ben geweest. Wie van jullie kent de Muscatlon? Okay. Wie heeft er een stokje nodig? We beginnen sommigen natuurlijk al te lachen van, wat gaan we nou weer krijgen? Nee, ik ben er meerdere keren op reis geweest met Open Doors, met een Muscatlon. Muscatlon is een jaar van voorbereiding. Dat is niet alleen dat je de broers en zussen opzoekt, maar dat je ook echt in beweging komt. Dus ik heb 2 keer een marathon gerend in Kenia en in Colombia. En ik heb daar geprobeerd dus elke keer 10.000 euro voor op te halen. Dat is wat een Muscatlon doet. Het is 3-ledig, dus lichamelijk, geestelijk en ook financieel. En ik heb er in het najaar nog eentje staan en in het voorjaar volgend jaar nog eentje staan. En mijn vrouw heeft dezelfde verslaving als ik. Dus wij hebben straks samen in, denk ik, 3,5 jaar tijd 9 Muscatlons gedaan. Maar dat even genoeg over mijzelf. Als het goed is, dan had je ook gezien dat een plaatje was dat ik met een jongen van 9 sta te knuffelen. En dat plaatje raakt voor mij heel erg van het werk dat we mogen doen. Dus een jongetje in Colombia, Sebastian. En Sebastian die was 5 toen zijn vader werd vermoord omwille van het geloof. Zijn vader was pastor in Colombia. En het is in Colombia, mag je gelovig zijn zolang je maar niet uitspreekt. Zolang je maar niet tegen de drugskartels uitspreekt van het is niet goed wat jullie doen. Zolang je maar niet tegen de guerrilla-strijders zegt van je mag geen kinderen werven. En die vader van Sebastian die deed dat wel. En hij heeft meerdere keren aan zijn vader gevraagd van papa, waar moet hij weg? Het is niet veilig. Maar dat mama van Sebastian zei, ja maar Sebastian, papa moet hier blijven omdat de Heer Jezus dat zegt. En papa die zei ook van, we blijven hier, ook al kost het mijn leven. En dat heeft dus ook echt zijn leven gekost. Er was namelijk een drive-thru, laat ik het zo zeggen. En Sebastian was met zijn zus Daniela en zijn moeder waren in de tuin aan het spelen. En ze hoorden dus een busje langskomen, waarschijnlijk een busje. En er waren schoten werden schoten afgevuurd. En dat heeft de vader, het leven van de vader gekost. En toen was Sebastian 5. En wij waren in Colombia in 2024. En wij waren in de kerk geweest daar. En het was echt fantastisch. Het was gelukkig, nu is het lekker denk ik nu. Maar daar was het goed heet, laat ik het zo zeggen. En het was een gigantische opkomst. Het waren zo'n warm welkom. En na de dienst zaten we in een klein ruimtetje daarachter. Kregen we een gigantische maaltijd aangeboden. En ze zeiden van, ja, we hebben niet veel, maar wat willen we er geven? En Sebastian die zei van, ik heb ook niet veel, ik heb alleen mijn verhaal om te delen. En zijn moeder die begon met het verhaal en Sebastian begon meteen te huilen. Die brak meteen waar we bij stonden. En zijn zus van 17, die probeerde hem te troosten. En die zei ik van, ja, we geven heel veel van dit soort meetingen. Maar wij breken allebei omdat jullie van de andere kant van de wereld komen om iets aan ons te geven. En dat is namelijk de liefde van de Heer Jezus. Het is gewoon een stukje medeleven wat wij zo fysiek nog nooit hebben meegemaakt. En op een gegeven moment had ik de vrijmoedigheid om Sebastian beet te pakken en ik wist niet dat die foto genomen was. Maar ik voelde zo kracht van de geest, van liefde en van genade. Ik versta hem totaal niet, ik ken hem niet, maar toch zijn we één. En dat beeld wil ik ook graag aan jullie meegeven, dat we ook al kennen we al de mensen niet. En 388 miljoen, dat zijn er ontzettend veel. En ik heb nu een kort verhaal van Kevin en van Sebastian verteld. En ik ga straks het verhaal van Manvi vertellen. En Malvi is een schuilnaam in verband met haar veiligheid. Gaat het goed? Ja? Top. En straks ga ik het verhaal na de prediking vertellen over Malvi. En dan worden die 388 miljoen krijgen een naam en een beeld erbij. Ik kan hier uren over vertellen, maar anders gaat Justin straks achter me staan, heb ik begrepen. Dus ik hou het voor nu even hierbij. En ik wil naar de Bijbel. Want we zijn mensen van de Bijbel met open doors, mensen van gebed. En het woord staat centraal. U mag Handelingen 7 opzoeken over de dood van Stefanus als u mee wil lezen. Handelingen 7 van vers 54. Ik lees hem zelf vanuit de HSV. Dat is vaak wat vaak wordt gelezen, laat ik het zo zeggen. Dit is het woord Gods, de dood van Stefanus, vanaf vers 54. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knasten zij hun tanden tegen hen. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staan aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, degene die hem vervolgde, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleden af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Ik wil u meenemen na ongeveer 33, 34 jaar na Christus. En ik weet niet wat u gewend bent. Ik vind het zelf altijd, ik ben heel erg ingesteld om mijn ogen dan dicht te doen en me er een voorstelling bij te maken. Dus ik wil u ook uitnodigen daarin om dat tijdens de verkondiging niet ook te doen van. Ik wil u meenemen 33, 34 jaar na Christus. We zijn midden in Jeruzalem. Heer Jezus is gekruisigd. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. En we zijn net na Pinksteren. En we hebben net de uitstorting van de Heilige Geest gehad. En Stefanus is een van de eerstelingen die daarin wordt opgenomen. En wat doet Stefanus? Stefanus is in een hele roerige tijd in Jeruzalem. Onder het Romeinse gezag, de wetten van de Farizeeën, die waren veel belangrijker dan de wetten van de Romeinen. En Stefanus die had de vrijmoedigheid om te getuigen waar zijn hart vol van was. Vol van de Heilige Geest, vol van de Heer Jezus. En Stefanus wist dat dit gevaarlijk kon zijn. Stefanus wist wat de prijs zou zijn als hij zou verkondigen over de Heer Jezus. Want de Farizeeën die wilden dat niet. Die wilden niet dat er een boodschap was van de koning Jezus. En hij wist dat hij in de gevangenis zou kunnen komen. Hij wist dat hij uit de stad uitgeworpen zou kunnen worden. En ondanks dat bleef hij getuigen van de Heer Jezus. Maar op een gegeven moment, hij doet zijn redevoering en de mensen die worden laaiend. Mensen die worden bloedlink, als ik het zo mag noemen. Ik sta voor de klas, ik heb jonge kinderen. Ik zie hier ook een aantal ouderen, of in ieder geval mensen met meer wijsheid, heb ik me de vorige keer aangenomen om dat te zeggen. En we hebben misschien ook allemaal kinderen en kleinkinderen, of mensen in het dorp of in de stad hier, die zeggen van, daar moet ik even iets tegen zeggen. En dan kan je best wel eens boos worden. Dan kan je best wel vurig worden. Als ik een klein voorbeeldje mag geven, toen de laatste keer dat ik goed thuis boos was met onze middelste dochter, we hadden net haar kamertje verbouwd, we hadden net al het stukwerk en de verf was nog bijna nat. En ze ging met watervaste stift er een tekening op maken. Daar worden we niet vrolijk van. Of als er een leerling in de klas gaat lopen vloeken, of een andere leerling pest, dan kan ik best boos worden. Maar er staat hier in het woord, de mensen gingen knassertandend. Ik weet niet hoor, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt van ja, dat weet ik hoe dat voelt. Hoe boos moet je zijn om knassertandend van woede iemand iets aan te willen doen? En dan wil ik u meenemen naar Jeruzalem en ik zie dus een grote menigte. Stefanus staat er de redenvoering te doen. En er komt dus een menigte op hem af, knassertandend. In mijn ogen is dat echt de kracht van de duisternis geweest. In mijn ogen is dat echt kracht van Satan die zegt, deze boodschap moet stoppen. En moet u nou, we zitten hier nu in de Vredeskerk in Den Haag, dat er nu een menigte binnenkomt, knassertandend, en die gaat onze stad uitgooien. Dus Stefanus, stel je voor, wij worden nu de stad uitgeworpen, Wij gaan hier langs de weg waar we net zijn binnengekomen. En we gaan de stad uit. We gaan richting de zee. We gaan naar richting het strand. Dat is met onze broers en zussen in Egypte ook gebeurd. Ik weet niet of je het beeld nog kent van IS. Dat er 21 broeders en zussen op hun knieën zaten. Je legt nu je geloof af of we hakken je hoofd eraf. Dat beeld. Stefanus wordt de stad uitgeworpen. Want in die tijd mocht er geen moord plaatsvinden in de stadsmuren. En Stefanus wordt de stad uitgeworpen. En toch blijft hij getuige van de Heer Jezus. Ondanks dat hij wist dat dit zijn einde zou kunnen zijn. En er komt dus een menigte op je af die dus maar één doel heeft. Niet om te zeggen, wil je alsjeblieft stoppen? Wil je alsjeblieft even normaal doen? Of we vinden het niet fijn dat je hier doet, wil je even naar Samaria gaan of naar Judea? Nee, hij werd naar buiten gegooid. Die mensen hadden een steen in hun hand. En die steen had maar één doel. U, jou en mij, of Stefanus in dit geval nu, zoveel mogelijk pijn. Zelfs zo hard dat ze hem willen beroven van het leven. En dan wil ik u meenemen in, als ik probeer voor te stellen hoe deze broer stand heeft moeten houden. Hoe u op dat moment erin zou staan. Ik heb meerdere keren geprobeerd bij de voorbereiding van de preek van, zou ik kunnen getuigen zoals Stefanus deed? Je ziet dus al die stenen op je afkomen. Je ziet dus een moeder de menigte die constant eigenlijk jou alleen maar pijn wil doen. En Stefanus zit dan op zijn knieën. En wat zou ik doen? En nu ga ik me heel open, eerlijk en kwetsbaar opstellen. Dan zou ik zeggen, zou ik het uitroepen naar de Heer Jezus. Heer Jezus, ik ben eigenlijk pas net begonnen met mijn bediening. Hij was net aangenomen bij de groep van de discipelen. Hij was de eerste keer met zijn redenvoering. Heer, ik ben pas toch net begonnen met het werk voor uw koninkrijk. Heer Jezus, ik ben u groot aan het maken. Heer Jezus, ik probeer uw liefde door te geven. Ik probeer uw werken te verkondigen in uw stad. Dit kan toch niet het einde zijn? Dit kan toch niet zomaar zijn van, nou, het begin is er en dit is meteen het einde. Of dat ik op het moment zeg, ja, maar Heer Jezus, ik ben voor u aan het werk. Kom alsjeblieft in een leger engelen en zorg ervoor dat ik een soort schild om me heen heb. Je gaat toch proberen je eigen hachje te redden. En Stefanus doet iets heel anders. En dat heeft u kunnen lezen in de tekst. Stefanus die vraagt om vergeving. Voor degene die hem verdrukt en vervolgen. En dat zie ik ook bij de vervolgde kerk. Die vragen ook niet, vraag ons om gebed om ons weg te nemen uit onze situatie. Nee, die zeggen, bid dat wij kracht mogen krijgen om stand te houden. Juist in onze situatie. Juist in onze omstandigheden. Om iets van de liefde van Jezus door te geven. Juist om de liefde van de koning door te geven aan degenen die dat nodig hebben. En hoe kan dat nou? Hoe kan het nu dat de broers en zussen van vandaag de dag, of een Stefanus in die tijd, zo dat kon getuigen? Hoe kan nou hij nou zo'n kracht ervan geloven hebben? Dan wil ik u meenemen in vers 55. Want daar staan volgens mij twee dingen die echt cruciaal zijn. En die ik ook echt als u wil meegeven voor de les van vandaag de dag. Ten eerste staat dat Stefanus was vervuld met de Heilige Geest. Niks uit eigen kracht, maar alleen uit de hemelse kracht. Hij kon het helemaal niet uit zichzelf. Maar door de kracht van de Heilige Geest die hem aanvuurde. En ten tweede zien we nog iets echt wat wereldverschil maakt. Stefanus had niet de blik op die stenen. Niet de blik op een Saulus. Niet op degene die hem knarsertanden volgde. Hij had zijn blik op Jezus. Hij zag zijn zaligmaker bovenin. En wat zien onze broers en zussen? Die zien niet die vieze kelder waar ze in liggen. In die vieze gevangenis waarin ze zitten. Niet een vieze kamp. Tuurlijk, ze hebben verdrukking, ze hebben pijn. Ik wil het niet bagatelliseren. Begrijp me niet verkeerd. Maar ze houden hun blik op Jezus. Niet om uw omstandigheden. Niet om de situatie. We kunnen bidden straks om een bevrijding in uw hart of in uw ziel van, ik heb zoveel last hier of daarvan, broeder. Ik ken u niet persoonlijk. Maar ik kan u wel zeggen dat de Heer Jezus op dit moment uw hart in één keer kan omkeren. In de kracht van liefde, in de kracht van genade, in de kracht van de geest. Wordt uw situatie dan makkelijker? Nee. Worden uw omstandigheden dan simpeler? Nee. Maar wij worden zelf vernieuwd. Wij worden zelf nieuw gemaakt. En dat zien we ook in de vervolgde kerk. En dan zeg ik meteen, we hebben het over de vervolgde kerk. Maar, dat was ik vergeten te zeggen in het begin, we praten niet over twee kerken. Want we hebben het niet over de Vredeskerk in Den Haag en de vervolgde kerk in Korea. De Heer Jezus is gekomen voor één lichaam. Voor één ziel, voor één geest. En de vervolgde kerk wordt vervolgd. Dan worden wij ook hier in Den Haag vervolgd. Want we hebben zijn één lichaam. En dan denk ik aan onze jongste, die is 5, die houdt van knutselen. En dan denk ik aan de vervolgde kerk, aan een papiersneetje. Wie heeft er wel eens last van gehad, een papiersneetje? Ja, dat doet. En die doen zeer, hè? Toch? Dan denk ik, dat zo'n papiersneetje, daar heb je heel de dag last van. En zo heb ik er last van dat mijn broers en zussen niet in vrijheid, in een openheid, zo samen kunnen zoals we hier kunnen komen. Of hè, als u misschien kinderen of kleinkinderen hebt die dan in één keer een knie hebben gestoten. En dan de eerste 5 minuten heel moeilijk lopen. En dan na 5 minuten één keer weer rennen omdat er vriendjes of vriendinnetjes zijn. En dat er dus ook die pijn en verdrukking is. Maar dat er ook vreugde mag zijn als de verdrukte of de vervolgde kerk daarin vrede mag vinden. Dat ze het licht mogen zijn. Hè, dat staat ook de tekst die de zuster aanhaalde in 1 Korinthe. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar als één lid zich verblijdt, verblijden de rest van de leden zich ook mee. En zo mogen we dus om hen heen staan, die verdrukt en vervolgd worden. Door de kracht van de geest en om te kijken naar de Heer Jezus, niet naar onze omstandigheden. En hij zag daarin iets, nog iets wezenlijks. Waar onze broers en zussen, ik heb er heel veel mogen spreken. Daar ben ik God zo dankbaar voor. Om de radicale keuzes die mijn broers en zussen maken, daarin mee te nemen. Want ze zien niet een stukje gebrokenheid. Nee, want Stefanus keek naar Jezus. En die zag in de hemel niet naar zijn einde, maar naar zijn nieuwe begin. Hij zag niet naar zijn moordenaars, maar hij zag zijn zaligmaker. Hij zag niet het einde, maar hij zag het begin van de eeuwigheid in aanwezig met onze zaligmaker. En de moord van Stefanus is een belangrijk moment in de geschiedenis van de kerk en de geschiedenis van het evangelie. Namelijk als je iets verder leest, misschien heeft u daar vanmiddag nog even tijd voor, aan het begin van hoofdstuk 8 lees je dat de moord van Stefanus het startsein is van de verdrukking en vervolging van christenen in Israël, christenen in Jeruzalem. Want ze hadden het momentum zo te pakken en ze wilden dus de volledige christelijkheid wegvagen. Zoals christenen en de joden in de geschiedenis steeds vaker het slachtoffer zijn. Maar wat zien we eigenlijk gebeuren? Christenen die vluchten dus Jeruzalem uit. Ze gaan naar Samaria, naar Galilea, naar Judea en gaan daar verder verkondigen. Dus wat zien we gebeuren? Dat de dood van een martelaar, dat een fundament wordt voor de kerk. En dat zien we vandaag de dag nog. De martelaren, onze broers en zussen, is het fundament en het start vaak van een kerk, van een gemeenschap daar. En we zien dus dat het woede losbarst, maar de christenen gaan vluchten. En zo gaat het evangelie de wereld in. De kerk van Christus, wat tot op dat moment alleen maar in Jeruzalem lag, kwam in beweging en groeide zelfs tot het moment van vandaag de dag hier. Zoals Stefanus 2000 jaar geleden te maken heeft gehad met heftige vervolging, zo zijn er vandaag dus bijna 390 miljoen die hiermee te maken hebben. Die worden vervolgd omwille van dezelfde naam en dezelfde zaligmaker. Dat zijn voor mij de Stefanussen van vandaag de dag en van nu. En ik heb nu 2 mensen kort genoemd. Ik wil nu stilstaan bij het verhaal van Manvi. Manvi is een zuster uit India die we in januari hebben ontmoet. En omwille van wat er in India gebeurt, staan op plek 12 van christenvervolging. Ze leven daar in een hindoeïstische samenleving. En ik weet niet of u een beetje het nieuws heeft gevolgd. Ik doe dat zelf niet heel vaak, want het is vaak word ik daar niet gelukkiger van. En ik vind het gewoon stom en zonde van mijn tijd. Ik zoek het namelijk liever in andere geschriften. Dan zien we dus echt dat de kastenversies en de samenleving daar wil voorkomen dat nog andere gelovigen zijn dan überhaupt een hindoeïst. En er zijn natuurlijk meerdere keer een oproep geweest om echt de christen helemaal weg te varen. En dan wil ik dit verhaal voorlezen, omwille gewoon van de volledigheid. Want ik hou nooit zo van om heel erg allemaal papier te houden, maar voor het verhaal van Manvi zal ik het voorlezen. En het is een beetje de kinderlijke versie om het wat draaglijk te houden. Stel u voor, we zitten in een grote zaal. Het is stil. In een halve cirkel zitten 14 mensen te luisteren. Voorin zitten 2 mensen, namelijk een man en een vrouw. De man heet Samir en hij vertelt alles wat de vrouw vertelt. De vrouw heet Manvi. Samir en Manvi zijn trouwens schuilnamen. Ze is klein en ze is tenger. Haar huid is wat getint. Haar ogen zijn groot en bruin. Ze lijkt jonger dan dat ze werkelijk is. Ze heeft lange wimpers en een smalle handen met lange vingers. Haar nagels zijn rood, roze gelakt. In haar neus zit een klein gouden ringetje. En in een van haar handen in een van haar tanden is zelfs een beetje vergoud. Om haar armen draagt ze rode en zilveren armbanden die zacht rinkelen als ze beweegt. Ze draagt een lichtblauwe jurk die een beetje glinstert. Over haar schouder ligt een witte doek met oranje, groene en roze stippen. In haar handen houdt ze stevig een zakdoek vast. Hiermee maakt ze af en toe haar tranen weg. Ze ziet er namelijk erg breekbaar en kwetsbaar uit. Maar als ze begint te vertellen, en vooral over God, begint haar gezicht op te lichten. Manvi is 35 jaar oud en ze is getrouwd met Prem. Samen hebben ze 3 kinderen, namelijk Lea van 13, Kula van 10 en Damir van 5. Ze komt uit een arm gebied in de woestijn van Rastashyan in India. Daar wonen vooral heel veel arme, maar wel boerenfamilies. Om hier te komen moest ze 2,5 uur vliegen. Dat had ze nooit eerder gedaan. Het was überhaupt de eerste keer in een vliegtuig, wat een ontzettende ervaring was voor haar. Ze is samen met Samir gereisd. En dat is eigenlijk al een wonder op zich. Want het is ontzettend gevaarlijk. In haar land mag een vrouw niet zomaar alleen reizen. En al helemaal niet met een man die geen familie is. Maar toch, haar vader en haar man hadden toestemming gegeven. Dat voelde als een openbaring. Manvi begint te vertellen over haar leven. Ze woonde op een klein boerderijtje bij haar schoonvader. Samen met haar man en haar kinderen. Op een gegeven moment wordt haar man weggenomen in verband met een ziekte. Hij ligt in een ziekenhuis ver weg in een andere staat. Hij heeft een tumor in zijn hoofd. Zij staat er op een gegeven moment dus alleen voor met haar schoonvader en de kinderen. En ook met de kinderen gaat het steeds slechter. Op een gegeven moment, haar dochtertje krijgt een gaatje in haar hart. Ze moet geopereerd worden, maar daar is geen geld voor. Ook de andere kinderen zijn vaak ziek. Ze hebben van alles geprobeerd, hindoeïstische rituelen, totdat er op een dag de buren binnenkomen. Die blijken christenen te zijn. Mag ik voor je dochter bidden, vraagt de buurvrouw. Manvi vindt het goed, ten einde raad. Baat het niet, schaadt het niet. Dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Haar dochter wordt volledig genezen en dat zonder operatie. Ook haar andere kinderen krijgen kracht door het gebed. Vanaf dat moment belooft Manvi haar leven te geven aan Jezus. De artsen die staan voor een raadsel. Op een gegeven moment, zelfs als er een pastor langskomt, vindt niemand dat in het dorp erg. Maar begin 2025 verandert er alles. Haar schoonvader overlijdt. 5 dagen later komen er meerdere pastors langs om de familie te troosten. Manvi is bezig om koffie te zetten en iets te eten klaar te zetten. Dan komen er maar 1 keer een hele lading mannen aan. Net als een beetje de lijn vanuit Handelingen 7. Er komen meerdere mannen aan. Meer dan 600. Ze hebben de politie meegenomen. De pastors worden opgepakt. En Manvi, zij wordt meegesleurd. Zij is de enige vrouw tussen een enorme groep boze mannen. Ze slaan haar, trekken haar de kleding van haar lijf. Ze doen haar pijn. Zij is helemaal alleen. Haar man is ver weg. Niemand helpt haar. Ze wordt naar het politiebureau gebracht. Daar wordt ze urenlang verhoord. Van 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Met steeds diezelfde vraag. Waarom waren die pastors in jouw huis? Elke keer weer diezelfde vraag. Zonder op te houden. Als Manvi dit vertelt, moet ze even stoppen. Ze breekt en ze huilt. Het is alsof ze terug is op dat moment. Op een gegeven moment vragen we als groep, hoe hield je dit vol? En ze kijkt op en haar gezicht verandert. Ik was niet alleen, zegt ze. Jezus was bij mij. Zijn liefde hielp mij er doorheen. Na die nacht kon ze niet meer terug naar haar huis. Ze vlucht naar haar moeder die 2,5 kilometer verderop woont. Maar zelfs dat is gevaarlijk. Mensen zitten achter haar aan. Ze moet zich verstoppen in het veld. Ze komt gelukkig veilig aan, maar ze moet zich nog gaan melden in de rechtbank. De mannen komen naar haar toe. Je moet dit zeggen. Zeg dat die pastors jou hebben verkracht. Zeg dat ze jou dwongen om christen te zijn. Maar Manvi weigert. In de rechtszaal staat ze op en zegt ze, ik ben een christen. Ik kan niet liegen. En ik kan niet liegen over mijn vader. Ze vertelt de waarheid. En ze benoemt in die rechtszaak en op deze middag een bijbeltekst die haar kracht geeft. Want als ze je overleveren, hoef ik niet bang te zijn. God zal de woorden geven die ik nodig heb vanuit Matthäus 10. Het geloof was hetgene wat mij staande hield. Die maanden worden woedend. Man die wordt uit haar dorp gezet. Ze kan niet meer terugkomen. Haar kinderen kunnen niet meer naar school. Haar huis wordt afgesloten. Haar land en haar beetje oogst wat ze had, mocht ze niet meenemen, wordt zelfs in brand gezet. Als ze dit terug wil, als haar bedrijf terug wil, moet ze haar geloof opgeven en een boete betalen van 51.000 roepies. Wat omgerekend ongeveer 5.000 euro is. En even voor uw beeld. Manvi die werkte in de schoonmaak voor 2 euro per week. Haar boerderij, haar leven, haar eten, haar inkomen, alles wordt van haar afgenomen. Maar Manvi zegt, het beetje rijkdom in de wereld zal ik opgeven. Maar Jezus zal ik nooit van mijn leven verloochenen. Met haar kinderen gaat ze naar haar moeder, maar daar is ze niet veilig. Die mannen houden haar nog steeds in de gaten. Ze kan niet naar buiten. Zelfs naar het toilet gaan is voor haar een gevaarlijk iets, omdat de toilet staat buiten het huis. Ze moet binnen blijven en een fles gebruiken om haar behoefte te doen. Het leven is voor haar niet houdbaar op dit moment. Dan wordt ze geholpen. Mensen van de organisatie, van de club. Even voor uw beeld, wat Open Doors heet in Europa Open Doors, maar in andere landen hebben ze andere namen. Reken een veilige plek voor haar. Ze krijgt een safehouse en daar woont ze 6 maanden. De club helpt haar met werk in de stad. Iets wat ontzettend moeilijk te vinden is. En ondertussen gebeurt er nog een wonder. De kerken van die pastors gaan haar man helpen. Die 5 kerken, die 5 pastors geven met hun gemeentes hun 10e. En dat is precies genoeg voor de operatie van haar man. En dat is voor de kerk een groot offer geweest. Maar de man die na een lang traject zal herstellen. Uiteindelijk gaat Manvi met haar man in die staat wonen. Maar haar kinderen die moeten blijven bij haar moeder. Die wonen 100 kilometers uit elkaar. Een treinreis van een hele nacht. En ze mist hem verschrikkelijk. Ze ziet hem maar 2 tot 3 keer per jaar in de vakanties. Waarom kunnen de kinderen niet gewoon bij haar wonen, denkt u misschien? Omdat het onmogelijk is. Ze hebben een speciaal schooldocument nodig om haar kinderen over te schrijven naar een andere school. Maar de school die weigert dat. En het leven in de stad is ook te duur. Dus blijven ze op dit moment gescheiden van haar kinderen. Het is nog steeds gevaarlijk. Als Manvi zegt dat ze naar de kerk gaat, zegt ze tegen haar buur dat ze naar een hindoe-tempel gaat. Maar diep van binnen weet ze, de Heere die strijdt voor haar. En daar zit ze, met haar zanddoek in haar hand. Klein kwetsbaar, maar ontzettend sterk, omdat ze gelooft in de kracht van de geest. Lieve broers en zussen, welke les mogen we leren van Manvi? Ondanks haar situatie, Jezus alleen. We leven hier in Nederland. En we hebben niet te maken met de letterlijke vervolging van onze broers en zussen. We mogen hier leven in een land van vrijheid. En als ik persoonlijk mijn mening mag geven, we slaan daar volledig in door. Want we leven in een hele zoekende en gebroken wereld. En misschien ervaart u het wel elke dag, pijn en verdriet met wat er met uw leven is gebeurd. Ziekte, verlies, verdriet, eenzaamheid. Vul uw eigen gebrokenheid maar in. Dan wil ik u vanmorgen vermoedigen met deze verhalen en u aansporen uw blik niet te houden op uw gebrokenheid, maar uw blik naar boven te doen, naar de Heer Jezus. Hij kent u, hij weet uw situatie en hij wil u met uw armen ontarmen. Want dan mag u ook uw toekomstperspectief voor ogen houden. Hij is een plaatsje voor ons gereed te maken in de hemel. We mogen een eeuwig leven met hem hebben. En wordt het dan allemaal makkelijk en simpel hier? Dat kan ik u niet beloven. Zo werkt het namelijk ook niet in een gebroken wereld. Maar als u uw blik omhoog houdt op Jezus, krijg je kracht te ontvangen om staande te blijven in de gebrokenheid, net als Manvi. En daar dwars doorheen te getuigen dat hij u elke dag iets wil geven. En als we dat telkens horen van broers en zussen die worden vervolgd, bid voor ons. Dan bidden ze niet voor de vervolging om te stoppen, maar om een situatie te veranderen. Nee, dat we stand mogen houden en standvastig mogen blijven. Houd dan ook standvastig uw blik op Jezus. Zo Stefanus en Manvi en alle andere vervolgde broers en zussen. Samengevat. Leef in liefde in met uw naaste, want wie weet bent u een schakeltje van koning Jezus in deze wereld. Maar ook met uw vijanden. Lees samen in liefde voor onze broers en zussen, zoals bijvoorbeeld in Nigeria, Kenia, Colombia of India. En leef in groei met de Heilige Geest, stappen om vervolging stand te houden. In een ledige en gebroken maatschappij. Groei alsjeblieft naar hem toe. Leef namelijk in uw bestemming, niet in deze wereld. Maar leef in uw bestemming in de hemel. We zijn hier een stukje van zijn wijngaard. En de grote weigerenier laat ons niet los. En als u pijn of verdriet heeft, dan wordt er gesnoeid. Maar als er gesnoeid wordt, is de hand van de weigerenier ontzettend dichtbij. En wil ik nog één zin zeggen. Bid alstublieft voor onze broers en zussen. Want wij zijn vaak het antwoord van hun gebeden. Amen. Zal ik volgaan in gebed? Ja hoor. Lieve en getrouwe Vader in de hemel, Koning der koningen, dank u wel dat we op dit moment bij u mogen zijn. In uw warme armen mogen vallen. Om u te danken dat we hier in uw liefde, in openheid, in vrijheid mogen horen naar uw woord. Mogen horen naar het verhaal van Stefanus, het verhaal van Manvi en andere broers en zussen. Lieve Heer Jezus, ik wil u danken dat we dat zo mogen doen, want een zegen van u. Maar Heer, dat betekent niet dat het voor iedereen zo is. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. En hij probeert ons allemaal te pakken op ons zwakste moment. En zo ook met onze broers en zussen. Als ze in kampen zitten, als ze worden uitgesloten van gemeenschapsleven, als ze uit de families worden gestoten, als ze in gevangenschap zitten, als ze zelfs worden vermoord. Heer, ik wil u bidden voor onze broers en zussen. Voor een man die stand mag houden, ondanks het gemis van haar kinderen. Aan een Sebastian die, ondanks dat zijn vader is vermoord, heeft aangegeven, ik wil pastor worden. Het werk wat mijn vader, dat stopt niet bij mijn vader, dat wil ik gaan voortzetten. Dan denk ik aan een Kevin die, ondanks dat hij alles had, dat hij alles heeft opgegeven voor u, Heer Jezus. Wat een voorbeeld voor ons hier. Dat hij door lekken en gebrek gewoon daar de sloppenwijk in gaat. En met een glimlach u probeert door te geven. Heren, wilt u hen nabij zijn in hun omstandigheden? Dat ze stand mogen houden, dat ze gesterkt mogen worden. En heren, wilt u ook bij de vervolgers zijn? Dat ze de duisternis af mogen leggen en u als een hemels licht mogen doorslaan. En heren, zoals het licht nu ook in de kerk mag vallen, dat het ook zo in alle levens mag komen van uw kinderen, heren. Ze willen ook bidden voor deze lieve gemeente. U kent hun hart, u kent hun ziel, u kent ook waar ze tegenaan lopen. Wilt u hen alstublieft in uw armen laten neervallen, dat ze zo mogen zien op u. Dat ze een vertrouwen op u mogen hebben en waar ze ook mee zitten, dat ze het los mogen laten in u. Lieve Vader, wilt u ook vergeven wat niet naar uw zin was in deze dienst? Dat het alles tot opbouw en eer mag zijn. En Heren, dan willen we ook eindigen met het gebed die u ons geleerd heeft. Dan nodig ik u uit om mee te bidden met het Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En geef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.